Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
De onzichtbare nieuwe dreigingen onder artikel 5, waar de NAVO toch een beetje mee worstelt, ja, die zijn wel heel pregnant en die kunnen je wel zo ver raken dat je bijvoorbeeld je wil om je te verzetten minder wordt. Het vertrouwen in je eigen instituties nul is. Die democratische rechtsorde, ons belangrijkste wapen. Daar is Rusland echt bang voor de democratie. En als je dat ondermijnt, ja, dan zijn je militair conventionele capaciteiten misschien niet eens het belangrijkste. Dus daar vind ik, dan moeten we die dreiging zichtbaar maken. En als die dreiging gedeeld wordt, is mijn ervaring, zijn de oplossingen vaak een stuk makkelijker.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
On April 4th, 1949, the North Atlantic Treaty was signed. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO.
Het grote deel van het geld gaat zitten in het herstel van onze organisatie. Maar daarnaast hebben we inderdaad ook gekozen voor een aantal investeringen. En dat betekent luchtverdedigingssystemen, ja, zoals de Patriot. Maar ook bijvoorbeeld extra vliegtuigen, zoals de F-35. Maar ook lange afstandsraketten, om eerder de tegenstander iets aan te kunnen doen.
They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all.
De NAVO bestaat deze week precies 75 jaar. Het bondgenootschap moest het Westen beschermen tegen de dreiging vanuit de Sovjet-Unie. En toen die uiteenviel, heeft het Westen het vredesdividend optimaal benut. Misschien iets te, want nu de Russische dreiging terug is, zijn we er eigenlijk niet goed op voorbereid. Maar naast die Russische dreiging zijn er nog vele andere dreigingen. Dus valt er wel iets te vieren rond dit 75-jarig jubileum. Dat ga je horen in deze aflevering van De Stratege van mijn twee gasten. Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. En Tim Swijs, hij is directeur onderzoek bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
On April 4th, 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all.
Ja, als je dit mooie oude fragment hoort, dan denk je inderdaad, we gaan door met de feestelijkheden. 75 jaar NAVO, Tim. Is dat ook echt tijd voor taartslingen, champagne?
Ik denk dat het wel tijd is voor een glaasje champagne.
Toch?
Niet voor twee glaasjes, maar wel voor één glaasje.
En waarom zo sober?
We hebben oorlog op het Europese continent. Maar ik denk dat het goed is om even stil te staan bij het feit dat er binnen het Transatlantisch Bondgenootschap al 75 jaar vrede is. En dat dat zeker ook op het konto te schrijven valt van de NAVO. Er zijn spannende momenten geweest in die jaren. Er zijn near-encounters geweest. Er zijn dreigingen van conflict met de Sovjet-Unie eerst. En we zien nu na vele decennia van, ja, onze geopolitieke vakantie noemen we tegenwoordig, hè, zien we dat de spanningen weer oplopen en dat die noodzaak voor de NAVO om samen te komen en een sterke vuist richting het oosten, maar we kunnen zo praten ook over andere dreigingen, te bieden, dat die daar is. Dus ik denk een goed moment om stil te staan, een stukje taart eten, één glaas champagne te drinken en vervolgens weer hard aan het werk te gaan.
Natuurlijk, we kunnen die oorlog niet vergeten, dus niet al te uitbundig feesten, maar er is wel degelijk reden voor een feestje. Vindt Bart Groothuis, meneer Groothuis, dat ook?
Nou kijk, het is jarenlang een visionair bondgenootschap geweest waar heel veel landen graag lid van willen worden. Hè? Zeer tegen het zere been van die Sovjet-Unie en later Rusland. Maar als je nu een proost en een taart eet zonder iets nieuws toe te voegen aan de NAVO, dan gaat het niet goed. Stilstand is achteruitgang. Dus we moeten dit vieren, maar je moet het leven achterwaarts begrijpen, maar je moet het altijd voorwaarts leven. En dat geldt in bijzondere mate voor de NAVO.
Want, en wat is dat voorwaarts? Is dat bijvoorbeeld dat fonds van 100 miljard?
Ja, dat betekent, nou, op dit moment is het niet voorwaarts, maar dat betekent behouden wat je hebt met het Trump-proof maken van de NAVO. Zorgen dat of Trump komt of niet, dat je in ieder geval blijft leveren aan Oekraïne, zodat ze een strijd tegen...
Het is nog even de verwachting wat er precies gaat gebeuren, maar even voor de duidelijkheid, het is wel een uniek moment. Ik bedoel, het is niet voor niets dat in alle berichten dat er al bij zit, het woord uniek wordt genoemd, dat is er nooit voorgekomen. Want het kan ook weer, er zijn natuurlijk heel veel mensen en heel veel stemmen, en ook de stemmen die roepen, dit is, leidt tot nog meer escalatie.
Nou, dat zeker niet. Maar waar het hier om gaat is dat je de NAVO een gezonde toekomst geeft, onafhankelijk van wie er in het Witte Huis zit. En dat is op dit moment geen irreële dreiging die op het bondgenootschap afkomt. En daarom is dat ene glaasje van wat Tim het over heeft en dat stukje taart, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik vind het eigenlijk ook wel een groot feest waard. Want die vrijheid en veiligheid, er zijn twee instituties, de NAVO en de EU. En ik merk dat in de jongere, zeg maar de jongere generaties, ja, waarderen die dat nog wel. We moeten het verhaal opnieuw gaan vertellen. Wat voor boodschap willen we de jongere generatie meegeven? Het zit tussen de oren of je een oorlog wint. En niet alleen maar hoeveel militair materieel je hebt. Het is ook mentaliteit. Het is de wil om je te winnen. De wil je te verzetten tegen agressie zoals Rusland heeft. En dat, ja, dat is nog veel werk aan de winkel.
Ja, nou ja, dat fonds dat kan natuurlijk daarbij helpen, Tim, of niet? Ik bedoel, dat ik nogmaals, het woord uniek wordt niet voor niets aan toegevoegd. Alleen het Kremlin zou dit weer kunnen gaan gebruiken. Dat staat ook meteen in alle commentaren die je leest. Voordat het fonds al is neergezet, voordat alle landen mee willen doen, wat is nog niet zeker, op het moment dat wij dit opnemen. Maar is het toch een hele stap vooruit? Is het dus echt iets unieks ook te noemen? Of is het een overdreven term in dit geval?
Even voor de goede orde, we praten over het voorstel van de secretaris-generaal om een fonds van 100 miljard in te richten voor militaire steun aan Oekraïne.
Precies. Dus ook voor wapens.
Juist. Ik denk zelf dat dat een goed initiatief is. Tot nog toe hebben wij, en ik praat hier over het Westen, Oekraïne voldoende wapens gegeven om de oorlog net niet te verliezen. We hebben ze niet voldoende wapens gegeven om de oorlog te winnen. Sterker nog, de situatie aan het front wordt steeds penibeler. En dat heeft ook te maken met het feit dat al een aantal maanden uit Amerika de steun stokt. Het heeft ook te maken dat veel van deze langere termijn commitments, een aantal Europese staten, waaronder Nederland, hebben veiligheidssamenwerking overeenkomsten getekend. Heel goed, er staat heel veel mooie ambities in. Over het helpen bijdragen aan de afschrikking van Rusland. Het blijven ondersteunen van Oekraïne militair. Maar er staan niet, en nu kom ik terug bij je vraag, concrete cijfers in. Sterker nog, deze lange termijn commitments worden niet geboden. Dat heeft één, zorgt voor veel onzekerheid aan Oekraïnse zijde. Twee, binnen Europa, binnen de wereld, staat er ook onzekerheid over de lange termijn commitments die er aan de defensieindustrie worden aangegaan, die dus op lange termijn wapens kunnen gaan produceren voor Oekraïne. Daar zijn wel een aantal initiatieven gaande. En Bart, misschien wil jij er meer over vertellen.
Nou kijk, wat belangrijk is dat je op langere termijn inderdaad je defensieindustrie in de praat houdt en de steun aan Oekraïne hebt. Dat ben ik met Tim eens. Commissaris Breton kwam recent met een strategie dat. Mm-hmm. Hij komt recent met een voorstel om een 100 miljard defensiefonds, maar dan van de EU te vormen. Waarvoor de helft 50 miljard voor Oekraïne is en de andere helft, zeg maar, voor een Europese pijler binnen die NAVO. En dat is denk ik wel de interessante ontwikkeling die we zien. Die fondsen, die de een is de ander niet, zullen we maar zeggen. En ik vind zelf heel interessant om te zien, en ook wel strategisch relevant, hoe we gaan invulling gaan geven aan die Europese pijler binnen die NAVO. Dat is overigens een speech die John F. Kennedy ooit heeft gehouden in Parijs, niet voor niks, om te laten zien dat er twee pijlen staan, een transatlantische en een Europese, gelijkwaardig hopelijk aan elkaar, die allebei een klus kunnen klaren in een eigen belangengebied. Met ondersteuning van elkaars capaciteiten.
Ja, maar dit is wel een ideaal model. Maar wat is de werkelijkheid?
Ja, de werkelijkheid is natuurlijk anders. En we zien vooral heel veel nationalisme. En we zien heel veel Europese defensieindustrieën.
Maar meer dan ooit, even wat we hier gezien is, ook eventjes gewoon weer mooi neerzetten. Ook voor, laten we zeggen, in dit geval ook weer de jonge generaties. Die misschien ook weer met andere ogen naar kijken. Want de werkelijkheid is veel en veel weerbarstiger. Om het eens heel zacht uit te drukken.
Ja, kijk, vrede is de periode tussen twee oorlogen in. En dat is denk ik wat jongere generaties ook moeten realiseren. realiseren. En het is wel van belang dat we geen oorlog meer betekent dat je... Het is vrij uniek wat we samen doen. En nog even over de EU en de NAVO, hoe de EU de NAVO kan aanvullen. Dat is wel een concept, daar moeten we echt naartoe. En als politicus druk ik daarop, die Europese pijler. Maar ik druk er ook op dat de secretaris-generaal van die NAVO goed overweg kan met de buitenlandvertegenwoordiger van de EU. Je hebt een tijd gehad met Solana en Robertson. Nou, dat was een secretaris-generaal en een buitenlandvertegenwoordiger. Die stapten samen in een vliegtuig, gingen de hele wereld over en die lieten zien, het zijn geen twee verschillende veiligheidsorganisaties. Ja. Het is het één en hetzelfde belang en we dwingen het samen af. En dat is nu meer dan ooit nodig, vooral vanwege nieuwe dreigingen. Niet alleen maar militair boven artikel 5. Een aanval op één is een aanval op alle, maar vooral daaronder.
Ja, en bovendien als we over dreigingen praten, dan praten we niet alleen over die klassieke militaire aanvalsoorlog die we nooit konden bevroeden, dat die natuurlijk zou bestaan in Europa. Maar er zijn natuurlijk andere dreigingen die we daar misschien over het hoofd zien. Tim, kun jij nog een paar dreigingen noemen? Want ook dat is wel belangrijk, denk ik, om even in herinnering te roepen.
Ja, ik vind het wel een belangrijk punt. Er is natuurlijk goede reden om ons te focussen op het gevaar van Rusland en dan specifieke militair-conventionele en ook zelfs nucleaire zin.
Ja.
We weten natuurlijk ook dat als jij je voordeur goed beveiligt, dat je tegenstander via de achterdeur naar binnen komt. En in dit grootschalig wapengekletter aan het Oostfront zien we ook onze defensieorganisaties zich concentreren op het conventionele conflict. En na 30 jaar bezuinigingen en het uitkleden van de krijgsmacht heeft dat natuurlijk een reden. Maar met het gevaar af om een beetje het verhaal van Iwan en de Wolf te roepen. Maar hybride. We moeten inderdaad focussen ons ook voorbereiden op die dreigingen die onder die drempel van gewapend conflict gaan, waar Bart zojuist aan refereert. Concreet, wat betekent dat? Ja, we kunnen nadenken over grootschalige desinformatiecampagnes, maar dan wel in een 2.0 of een 3.0 versie die gebruik maken van large language models en deepfakes. We kunnen nadenken over aanvallen op onze satellietsystemen die echt onze vitale infrastructuren platleggen. We kunnen nadenken over het omkopen van politici. Ik bedoel, het is
vandaag, daar gaan we het ook nog over hebben, zeker?
Het effect van de dag. Maar je kan ook bijvoorbeeld nadenken...
Die zeekabels doorknippen, toch?
De zeekabels doorknippen. Maar ik zit ook te denken aan de age of proxy. Hè? Dus het idee dat je gewapende individuen, dan wel milities, het werk voor je laat doen. En dat zijn allemaal type dreigingen waar je tegenstander, als hij je wil raken en je prepareert je op een conventioneel conflict, dan gaat hij op een andere manier proberen te raken. Dus daar moeten we ons voor voorbereiden.
Nou, laten we nog even verder gaan met die dreigingen. Daar heb ik ook nog wel een vraag over. Maar je haalde hem al een beetje aan, Tim. Dus nog één natuurlijk. Hè. De documentaire serie Niemand die het ziet. Gebaseerd op het boek, kun je zeggen. Een hele serie. Huib Modderkolk, journalist van de Volkskrant, die er al heel lang bovenop zit. Die zich ook liet verleiden om zich behoorlijk achter de schermen iemand mee te laten nemen. Regisseur heeft dat goed gedaan, denk ik. Want dan kon je zien hoe dat werkt. Ook hoe een journalistenwerk gaat. Maar daar ging het ook over omkoping. Nu actueel, op het moment van opnemen, ook in de Tweede Kamer. Maar destijds actueel in het Europarlement. Misschien aardig om die herinnering ook even op te halen, Bart Groothuis.
Nou, ik zat zelf ook in die documentaire van Huib Modderkolk. En ik heb me laten volgen 1,5 jaar. Net als Huib. Kijk, het aardige is dat de Europese Unie is natuurlijk vrij kwetsbaar, omdat het steeds relevanter wordt. En je ziet, zeker dit jaar, zie je dat meer dan de helft van de mensen in de wereld gaat naar de stembus. En dit is een ultiem jaar voor China, voor Rusland, voor Iran, voor autocratische landen, om die verkiezingen te beïnvloeden. En wat Tim net zei, dat zijn die nieuwe hybride dreigingen. En ik denk dat de Europese Unie is daarin bijzonder kwetsbaar, omdat je daar worden steeds meer besluiten genomen. En er gaat veel gedelegeerde macht zit daar. Dus die zullen hun best doen om daar te beïnvloeden. En omkoping is maar één van de vele modus operandi die ze daar loslaten.
Ja, toen, maar het ging ook serieus over omkoping. En de namen werden genoemd en de mensen werden geschorst. Ja. En er kwam onderzoek naar. Dus ik bedoel, het is dichterbij dan ooit.
Ja, er is een tijdelijke commissie hebben we ingesteld in het Europees Parlement, specifiek voor nieuwe dreigingen, zeg maar. En ik was de woordvoerder en schaduwrapporteur van de liberalen daarop in het parlement. Dus ik heb me na de afgelopen 4 jaar kostelijk dingen voorgesteld en problemen geanalyseerd.
Mag ik even de journalisten, heb ik het compliment gegeven, die liet zich in de kaarten kijken op de goede manier, maar inderdaad de politicus in dit geval ook. Ze hebben echt flink op hem in moeten praten, althans de regisseur. Is dat in het geval van de politicus ook geweest? Of heb je meteen gezegd, ik wil meedoen?
Nou, er is geen politicus
politicus die dit doet. Ik ben denk ik een van de weinigen dat je laat volgen. En dat je honderden uren film en audio hebt. En niemand weet dat je dat hebt. En
waarom?
Praat tegen je. Nou, omdat het de missie hetzelfde is. En dat het komt weer terug op deze podcast. Kijk, de onzichtbare nieuwe dreigingen onder artikel 5. Waar de NAVO toch een beetje mee worstelt. Ja, die zijn wel heel pregnant. En die kunnen je wel zo ver raken. Dat je bijvoorbeeld je wil om je te verzetten minder wordt. Het vertrouwen in je eigen instituties nul is. Die democratische rechtsorde, ons belangrijkste wapen. Daar is Rusland echt bang voor. Voor de democratie. En als je dat ondermijnt, ja, dan zijn je militair conventionele capaciteiten misschien niet eens het belangrijkste. Dus daar vind ik, dan moeten we die dreiging zichtbaar maken. En als die dreiging gedeeld wordt, is mijn ervaring, zijn de oplossingen vaak een stuk makkelijker om door te
gaan. Cyberdreigingen die we vooral in films zien. En we kijken ook te veel misschien wel naar Netflix. Dat hoor je bijna altijd. Jullie waarschijnlijk ook. Dat lijkt wel een Netflix film. Dat is langzaam vroeger was het, heb je een boek gelezen, maar nu is het dat. En die films zijn zo goed gemaakt, zo goed, dat we ook bijna ze niet meer kunnen onderscheiden van de werkelijkheid. In dit geval ging het over Qatar bijvoorbeeld, ook ja, met die omkoping. En denk je, dat kan toch niet? Het is een heel mooi verhaal, van meestal door Zweden gemaakt ook. Maar dan blijkt dit werkelijkheid te zijn. Het is echt waanzinnig.
Als ik even heel scherp ben, hè, dat is het tweede oudste beroep ter wereld. Het beïnvloeden van en politieke spionage. Maar wat echt illegaal is, is intellectueel eigendom diefstal. Wat echt illegaal is, is een democratie verpesten, met verkiezingen verpesten. Dat is illegaal. Wat ook illegaal is, is oorlogsvoorbereidingen, wat we nu de Chinezen zien doen op Hawaii. Het hele eiland hacken, de vitale infrastructuur, met het doel dat op zwart te zetten, op het moment dat de Amerikaanse vloot naar Taiwan zou
gaan. Maar het goede oude omkopen is ook nog steeds illegaal, hoor.
Ja, maar recent is in Denemarken zijn 16 elektriciteitscentrales zijn gehackt vorig jaar. Ja. Deense overheid komt naar buiten. De Russen wilden dat op zwart zetten. Dat is een half uur vliegen. Ja, u bent uit Amsterdam. U gaat waarschijnlijk met de auto. Maar de rest van Nederland vliegt er een half uur naartoe. En dat is dichtbij. Dat komt in het NAVO-grondgebied. De Russen zijn agressiever. Chinezen beginnen zich met democratie, maar ook met oorlogsvoorbereidingen in die nieuwe dreigingssfeer toe te daar moeten we tegen handelen.
Iedereen die zich in verdiept, ik ben het volledig met u eens. Dat zal Tim ook alleen maar bevestigen. Dat deed hij net eigenlijk ook al. Natuurlijk, uiteraard, is het heel erg belangrijk. Er zijn altijd mensen die het ook weer horen en die zeggen, wacht even. En zeker als we dit op X gaan zetten, helemaal. Maar dan nog, en de kans is groot, dat mensen roepen, daar heb je ze weer, die mannetjes die lopen te dreigen. Zie je wel. Wat zeg je tegen die mensen? Mensen die niet alleen om dat roepen om te pesten, maar die ook denken, ja, het heeft geen zin. Dat moeten de media met name niet doen.
Nou, die moeten wel heel scherp gaan kijken naar van wat zijn nou de feiten. En niet bagatelliseren. En kijken van, klopt het dat ze zo dichtbij komen? Waarom zeggen alle inlichtingendiensten in Europa dat er het grootste offensieve spionageprogramma tegen ons Westen in het geschiedenis van de wereld is losgebarsten tegen ons bedrijfsleven? Klopt het wel? Ja, dat klopt. Hoe ernstig is het dat Rusland dit doet in Denemarken? Hoe ernstig is het dat onze vitale infrastructuur, onze democratische instituties, dat het vertrouwen daarin wordt ondermijnd? Kijk, weer naar die
het is geen bangmakerij, maar het is juist de werkelijkheid onder ogen liggen zien.
Ja, kijk, maar sommige mensen zeggen angst. Maar kijk, angst is ook een nuttige emotie als het waarschuwt voor gevaar. Mm-hmm. En ik wil niemand onnodig angst aanjagen. Maar ik wil wel zeggen dat er een dreiging is. Kijk, politiek is een vak van problemen en oplossingen. Dingen die goed gaan, die laat ik. Maar als er dingen misgaan, benoem ik ze. En dan kom ik met oplossingen. En dus dat is mijn vak. En dan zeggen mensen, ja, dat is een grammofoonplaat, daar heb je hem weer. Maar ik probeer het iedere keer voor het voetlicht te brengen.
Nou, de herhaling weten uit het onderwijs is juist ongelooflijk belangrijk. Dat zul je steeds moeten vertellen ook. Maar dan liefst ook steeds met andere woorden. In de hoop ook dat het uiteindelijk effectief is. Hebt u de indruk dat het steeds effectiever wordt en dat het ook steeds meer begint door te dringen bij grote lagen van de bevolking?
Nou, in ieder geval in Brussel. Kijk, we hebben zoveel.
Nou ja, maar daar heb je het weer. In ieder geval in Brussel, maar dat is toch veel te weinig? Dat is nou net het probleem.
Ik heb het idee dat het breder doordringt, hoor. Ik bedoel, vroeger kreeg ik altijd de vraag, nou, is dat zo? Of ben je niet aan het overdrijven? Nog, wat was het, 3,5 jaar geleden, denk ik, schreef ik een stukje samen met een collega voor het NRC, waar we de vraag stelden, wat als China Taiwan aanvalt? En zelfs toen, 3,5 jaar terug, was nog de vraag van mensen, nou, dat gaat toch niet gebeuren? Dat is toch niet plausibel?
Maar Rusland, Oekraïne binnenvallen ook. Op het hoogste niveau, experts overal. Ik heb ze voor de microfoon gehad. Nee, veel te naïef, Paul, kom je erbij? Ja. Weet je,
nou, ik ben ongeveer een jaar daarvoor ben ik naar de ambassade gegaan van Nederland in Brussel. Toen heb ik gezegd van, je weet dat er een inval gaat komen. Er zijn een paar instrumenten waar de Russen aan gaan draaien. De eerste is gas. Je ziet de gasprijs al stijgen. Straks gaan we ook nog over het internationaal betalingsverkeer praten. En de ambassade zei, ja, we nemen het mee, dankjewel. En ik heb de laatste tijd nog wel eens op gewezen. Dus wat vinden jullie dan in retrospect van dat soort gesprekken die we hadden? Ja, je bent een van de weinigen, wat Tim ook zegt. En het punt is, je moet
maar
wel.
Maar mag ik even, hoe kan dat? Dat is toch heel bijzonder. Waarom een van de weinigen? Want de Amerikanen hadden ook al gewaarschuwd. Dus meer mensen hadden het kunnen weten.
Nou, ik ga iets heel impopulairs zeggen.
Ja, graag.
Ik denk dat wij als Nederland, in algemene zin de Duitsers, vrij fors achterna lopen. We hebben bijvoorbeeld Nord Stream gelabeld als een commercieel project. Maar we weten dat Gerhard Schröder daar in de board of directors zat.
Precies.
Hetzelfde geldt voor heel veel Chinese zaken nu. Er zijn heel veel oud-Nederlands politici, dat noemen we elite capture. Oude ministers.
Bankiers ook.
Ja, bankiers. Die gaan nu voor Chinese ondernemingen werken. En die komen op partijcongressen, borrels en recepties waar wij komen. En die praten. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dan lijkt het net alsof je hoort, ah, er is toch niks aan de hand. Man, maak je toch niet zo druk over Taiwan.
Nee, dat gaan soms nog verder. Ze zeggen, wij begrijpen dat wel. Ze zeggen, wat meneer Groothuis zegt is waar. Alleen wij vinden wel, uiteindelijk is de oplossing toch samenwerken. Ook met de Chinezen kun je samenwerken op dit gebied. En is dat de grootste godsbe die je kunt uitspreken of niet?
Nou, je moet de-risken, zoals president von der Leyen zegt. En ja. Niet ontkoppelen. We kunnen gerust zaken doen met China, maar niet op de meest essentiële dingen. Want ze gebruiken het. Elke afhankelijkheid wordt als wapen tegen je gebruikt. Dat is ook onzichtbaar. We hebben het in Litouwen gezien op het moment dat Litouwen zegt, ja, het Taiwanese ambassadekantoor is geen ambassadekantoor, maar of handelsvertegenwoordiger, maar een ambassade. Hun hele economie werd geboycott door China. Dat noemen we economische dwang. Dat kan ook in Nederland gebeuren. En ook Nederland moet zich sterker maken. En mijn pleidooi is dus, dat doen we in Brussel. Want in Brussel heb je sterke schouders. Daar vang je ook de tegenmaatregelen van China op. Daar vang je de klappen op. En vooral aan het huidige formerende mensen die in het kabinet willen, is dat de oproep. Doe een stap naar voren in Brussel om Nederland en ons bedrijfsleven beter te beschermen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Het grotere deel van het geld gaat zitten in het herstel van onze organisatie. Maar daarnaast hebben we inderdaad ook gekozen voor een aantal investeringen. En dat betekent luchtverdedigingssystemen, ja. Zoals de Patriot. Maar ook, ook bijvoorbeeld extra vliegtuigen, zoals de F-35. Maar ook, ook lange afstandsraketten, om eerder de tegenstander iets aan te kunnen doen.
Ja, Eigelsheim zegt het niet voor niets. Een miljard in onze eigen defensie. Ze zijn allemaal nodig. Dat is heel erg belangrijk, commandant de strijdkrachten. En dat is ook een boodschap die voortdurend herhaald wordt. Dan kun je ook zeggen, grammofoonplaat. Nee, ik zeg zelf ook maar steeds, dat is het onderwijs herhalend. Want dit is, dan moet je in de oren knopen. En als je nu eens bent, moet je het ook zeggen natuurlijk. Waarom is dit zo'n belangrijke boodschap die voortdurend herhaald moet worden? Ik begin even met Tim Swijs.
Nou, we kunnen terugkomen bij het gevoel van urgentie. En volgens mij is dat punt zojuist uitgebreid gemaakt. Ik zou ook zeggen dat als jij je televisiescherm aanzet of je computer openzet en je kijkt naar wat er gaande is in de wereld, in Europa, binnen Europa, in de Indo-Pacific, in Afrika, dat je alleen maar verschillende soorten dreigingen ziet, hoef je niet zo professioneel gedeformeerd voor te zijn als sommigen van ons.
Het scheelt wel, maar je hebt gelijk.
Het scheelt wel, maar, ja. Maar heel specifiek, ik denk ook dat wij Isabel Duivestein noemt het strategische geletterdheid kwijt, strategisch alfabetisme kwijt zijn. We zijn strategisch analfabeet geworden als samenleving in den brede. Toen ik 20 jaar geleden studeerde, kon je niet strategische studies doen. Dat zijn we nu met z'n allen weer groter aan het opzetten in Nederland. Dat betekent ook dat op een niveau hoger we eigenlijk helemaal niet gewend zijn in te denken van een tegenstander versus wij. Wat voor capaciteiten hebben we nodig om die tegenstander te kunnen bestrijden, maar ook om hem te kunnen beïnvloeden. Want laten we daarover nadenken. Voordat je oorlog gaat voeren, voordat er iemand in zijn hoofd haalt om jou aan te vallen, moet hij eerst denken dat hij jou kan aanvallen omdat hij je kan verslaan. Dus wat je eigenlijk wil doen, is fijn om een moeilijk woord te gebruiken, strategische calculus te beïnvloeden. Zijn inschatting. Als hij denkt dat hij je niet kan pakken omdat het heel veel pijn gaat doen, dan gaat hij het niet doen.
Zeker, maar het is nog veel platter natuurlijk ook. Je hebt ook enorm veel geld daarvoor nodig. En die boodschap wordt steeds herhaald. En de tegenstanders zeggen, dan zie je wel, dat is precies wat Defensie wil en zo. En die grijpen echt alles aan om nog meer geld te krijgen. Andere partijen zeggen, nee, dit is juist heel erg nodig. Want kijk om je heen, wat jullie hier ook verkondigen. Maar wij zijn op dit moment niet eens in staat onszelf te verdedigen. Ik ben niet de eerste die dit zegt. Maar het is toch een vreemde constatering op dit moment. Hè, nu we allemaal wel meer van bewust zijn wat er aan de hand is. Hoe kan dat?
Ja, strategische naïviteit noem je dat. En ik denk dat het aan ons allen is om die strategische naïviteit tegen te gaan. Waarbij ik ook nog een opmerking wil maken over het fragment dat we net afspeelden. Ja, kijk, na 30 jaar verwaarlozing is het natuurlijk belangrijk om die krijgsmacht opnieuw op te bouwen. En niet alleen in kwaliteit, maar ook in kwantiteit.
Ja.
En zowel op het gebied van platforms en systemen als ook op het gebied van mensen. Maar, en laat me dit onderstrepen, maar we moeten ook oppassen dat we niet het leger, de krijgsmacht van de 20e eeuw opbouwen. De krijgsmacht die we hadden. We moeten naar voren kijken en nadenken over hoe dat conflict van de toekomst eruit ziet.
Met al die nieuwe dreigingen die jullie net hebben aangehaald, zeker. Maar er is hoe dan ook, daarom zeg ik toch even naar het platte niveau, er gewoon veel meer geld en meer mensen zijn dan hoe dan ook nodig.
Dat staat buiten kijken.
Bart Schroeder zagen wij, die staat keurig zijn vingertje op om iets te kunnen zeggen.
Nou, kijk, wij geven meer uit dan de Russen aan defensie. We zijn in principe gecombineerd, vaak beter materieel. Ik denk de belangrijkste reden dat we het niet doen is vanwege bepaalde dogma's zijn we in slaap gesukkeld. En eentje daarvan, we mogen ons niet vervreemden van de Amerikanen. We zijn van de NAVO afhankelijk en dat is allemaal waar. De NAVO blijft de belangrijkste pijlen onze veiligheid. Maar in 2010 zagen we dat de Amerikanen en de NAVO ons vroegen om een cluster klaar in Libië. Na 6 weken konden we het opdoeken, want toen moesten de Amerikanen het overnemen. We hadden geen command and control schip als Europa. We hadden geen air-to-air refueling, we hadden geen inlichting, de munitie was op. En dan denk ik, even terug naar die Europese pijler binnen de NAVO bouwen. Daar gaat het om. En wat is dan de opdracht die ik ook heb in Brussel, hoe ik ook beoordeel een NAVO-fonds, een EU-fonds waar we het over hadden. Dat gaat over de vraag, al die capabilities, de enablers zoals we het noemen, en wapensystemen die voor een individueel land te duur zijn om zelf te kopen of te ontwikkelen, die hebben we aan de Amerikanen gelaten. Ja. En wat we nu moeten doen, die fondsen, die maken we om massa te maken. Dan ben je sterker. En dan maak je dus die wapensystemen en enablers die we nu aan de Amerikanen hebben gelaten. Niet om de Amerikanen van ons te vervreemden, maar dichter bij ons te halen. Dat zijn ook systemen die we in Amerika kunnen kopen, die we kunnen ontwikkelen met de Amerikanen. Daar gaat het mij niet om. Mij gaat het erom dat Europa een klus kan klaren in zijn eigen achtertuin. Ja. Dat is een Europese pijler.
En uiteraard praat u daarover als Europarlementariër, maar toch even de vraag Nederland, alleen dat Nederland zichzelf niet kan verdedigen. Voor degenen die de ogen zijn geopend en die dan vervolgens deze vraag horen en de antwoord op moeten geven, die schrikken ook dat je nee moet zeggen, dat kunnen we niet. Is het schandalig in deze tijd of is het begrijpelijk en moeten we gewoon gaan inhalen?
Nou, kijk, in de Tweede Kamer wordt gezegd, we gaan al het geld op het Nederlandse leger gooien van Defensie en we gaan niks meer internationaal doen, want Nederland moet zichzelf kunnen verdedigen. En dan zeg ik, het Nederlands leger zal nooit alleen worden ingezet. Alles wat het Nederlands leger doet, is internationaal. De grote les van de Koude Oorlog, waarin de NAVO zo succesvol was, was dat onze luchtmacht eigenlijk volledig onder commandantschap
van
de NAVO
stond. Ja, maar het Europees leger hebben we niet. We zien ook Nederlands-Duitse oefeningen die samengaan. Die gaan verder dan oefeningen die samenwerken. Je ziet zelfs daar, we hebben vaak mensen ook hier voor de microfoon gehad die het daarover hadden.
Het gaat me niet ver genoeg, meneer Van Liemt. Want wat hier is, als dat legerkorps, de vraag is, komen die aan de oostgrens? Als daar de Russen proberen het Balticum binnen te vallen, komen ze daar met logistiek, met electronic countermeasures? Kunnen ze kruisraketten afvangen? Hebben ze alles op orde? Vast wel, maar ik denk dat als je het integreert met Polen en nog een paar staten, heb je het nog beter op orde. En ik vind dat je al die grote op core divisioneel niveau, je artillerie, je jamming, et cetera, afvangen, de kruisraketten afvangen, maar ook de zwermen, de toekomstige oorlog waar meneer Swijs net over had. Dat hebben we nog niet op orde. De integratie gaat verder dan Nederland-Duitsland. We hadden in de NAVO een Noord-Midden-Zuid commandantschap. En het kan best zijn dat we daar nog wat inspiratie over uit kunnen halen.
En uiteindelijk, voor het gemak kunnen we dat zeggen, dit is het moment om wel over een Europees leger te spreken. Dat krijgen we ook binnenkort.
We hebben een Europees leger en dat noemen we de NAVO. Maar bijvoorbeeld dat de Nederlandse landmacht en luchtmacht in Centraal-Europa actief zijn en onze marine in Noord-Europa. Dat kan onder een ander commandantschap. Ook dat soort principes uit de Koude Oorlog moeten we weer gaan leren. En op artikel 5 niveau oefenen met z'n allen integratie. En dat is wat ik mis. We denken te nationalistisch. En dat is ook vooral weer het oproep aan de formerende partijen. Denk internationale. Daarmee ben je meer in staat om je soevereiniteit te verdedigen.
En die strategische heroriëntatie, die geografische heroriëntatie, die is gaande. Hè? Ook binnen de NATO New Force Model. Dus we krijgen weer accenten die gelegd worden. In aanvulling, want wat meneer Groothuis zegt is heel belangrijk, is, ik vraag me altijd af, wat hebben we de laatste 3 jaar in Europa gedaan? In overweging nemende dat in november Trump de verkiezingen kan winnen en Europa daadwerkelijk voor de bus kan gooien. Dus deze hele notie van een sterkere Europese defensiepijler, juist om die NAVO sterk te houden, ja, daar kan ik mij heel goed in vinden. Ja. En dan hebben wij nog niet eens gesproken over een conflict in de Indo-Pacific. Want als jij naar Washington D.C. gaat en je spreekt met de foreign policy elite en de defensie elites daar, van de overheid en daarbuiten, die werken bij denktanks, zoals werk, dan hebben ze het niet zozeer over Europa, dan hebben ze het over China. Dan hebben ze het over Taiwan. Alle focus, die ligt daar. Nou, stel je voor dat daar een conflict
is. Overigens niet alleen bij Trump, maar ook bij Biden.
Precies. Ja. Bipartisan, dus aan allebei de kant. Als daar een conflict uitbreekt, We kunnen zo nog iets zeggen over welke rol we vinden dat Europa daarin zou moeten hebben, al dan niet. Maar als daar een conflict uitbreekt, dan moet Europa in staat zijn zichzelf te verdedigen.
Nou, we weten overigens ook, en daar gaat het hier nou niet in eerste instantie om, maar dat Europa dan, het continent, is dat economisch het hardst wordt geraakt in zo'n conflict. Dus je hebt er heel veel mee te maken. Het betekent dat we te weinig in scenario's denken, is dat het dan?
Ik denk, het interessante is dat een struisvogelreflex ons niet ontzegd kan worden. De notie dat als een soort van een realiteit of een scenario onwelgevallig is, het eigenlijk gewoon niet meer besproken wordt en op alledaagse business wordt voortgezet. Ik denk dat ons parten speelt hier in Europa.
Ik denk ook het Trump-proof maken, hè, van de Europese zelf kunnen verdedigen. Hè, zoals je zegt, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat je op de dag dat hij verkozen wordt, als dat gebeurt, dan moet je meteen zeggen, joh, wij bouwen dat raketschild. Wij gaan, dat is overigens, of überhaupt heeft een strategisch concept. We moeten van afschrikking door straf, deterrence by punishment, moeten we naar deterrence by denial. We moeten niet zorgen, hè, want nu op dit moment valt Poetin NAVO niet aan, omdat hij weet dat het Amerikaans militair strategisch vermogen door die havens van Rotterdam en Vlissingen en al die vuurkracht, dan weet hij van, dat win ik niet. Dus ik val niet aan. Dat moet een deterrence by punishment worden aan de grens. Zeer belangrijk. Denial. Dat moet aan de grens, aan de oostgrens. Gisteren heeft premier Callas de steun aan Rutte toegezegd voor secretaris-generaal NAVO. Haar eis was het versterken van de oostgrens.
Ja. We hadden het over dat Oekraïne niet de oorlog moet verliezen, maar op voorwaarden die gunstig zijn voor Oekraïne moet kunnen beëindigen. Dan gaan wij op een gegeven moment, we zijn daar nog niet, dat wil ik even duidelijk hebben. Maar dan ga je op de een of andere wijze naar een staakt het vuren toe. Want ik denk niet dat er een mars op Moskou komt. Dus je gaat naar een staakt het vuren toe. Dus als Europa nu de war effort in Oekraïne blijft steunen, dan ga je naar staakt het vuren. Dan is de belangrijke vraag, hoe zorg je ervoor dat zo'n staakt het vuren duurzaam wordt? Want Moskou die gaat niet alleen de wonden likken, die gaat herbewapenen. Er gaat revanchisme, gaat hoogtijd.
Zodat mensen niet zeggen, het is nu voorbij, nu kan er weer minder geld naar defensie. Kunnen we overhevelen naar andere zaken. En dan kunnen we de NAVO kunnen we weer gewoon, die kunnen we hersendood verklaren.
Precies. En als je kijkt naar inschattingen binnen de NAVO en daarbuiten, die zijn ook openbaar. Dan kan Rusland zich binnen 5 tot 7 jaar herbewapenen. Nou, we weten wat er in de jaren 30 en de dolkstootlegende is gebeurd. Ik denk dat deze historische parallel wel getrokken mag worden. En dan zie je Rusland zich herbewapenen en opnieuw aanvallen. Maar wat betekent dat? Als we daar een logische deductie van maken, dan betekent het dat als er eenmaal een staakt het vuur is, en dat gebeurt niet de komende maanden, let op, maar als dat er komt, dan moet je Oekraïne garanties bieden dat er een duurzaam staakt het vuur is. En dan ga je toch in de richting van veiligheidsgaranties denken. Dus als we nadenken over wat de NAVO kan doen. Nou, een core task van de NAVO is om binnen het bondgenootschap voor de veiligheid van de Euro-Atlantic Area te zorgen. En gegeven de commitments die er zijn, maak ik het argument dat we nu hardop met z'n allen moeten nadenken over welke veiligheidsgaranties wij dan aan Oekraïne kunnen bieden.
Ja, en dan is de steun van Trump erg belangrijk. Want kijk, wat het allerbelangrijkste is op dag 1 dat Trump verkozen wordt, is nog iets belangrijkers dan wat ik net zei. Dat is dat je moet zeggen, die Amerikaanse soldaten, die 30.000, die gaan wij voor je betalen. De huisvesting en de hele shebang. Hij moet een business deal hebben. Hij moet naar huis kunnen gaan van zeggen van, nou, die Amerikanen zitten daar, maar Europa betaalt. Kijk, mij is shine. En dat is een politieke overwinning. En waarom zeg ik dat?
Maar dan moeten we in Europa er ook draagvlak voor zien te krijgen in deze moeilijke tijden.
Ja, maar dat is heel belangrijk, want wij moeten goed, dat is voor de nucleaire afschrikking, is dat voor ons de belangrijkste garantie. Ja. Moment dat Poetin op wat voor manier dan ook nucleaire wapens op Europese steden zou afvuren, God verhoede, dan betekent het dat als er 30.000 Amerikaanse militairen in de buurt zijn, zal een Amerikaanse president, wie het ook is, hoe gek die ook is, zal ons te hulp komen schieten. Dat noemen we staking. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat die Amerikaanse militairen hier blijven in Ramstein, et cetera. En dat is ook iets, op dag 1 moeten we dat scenario.
Dus hoe dan ook de Amerikanen te vriend houden en juist niet steeds verder tegen gaan afzetten.
Voilà.
Maar ja, aan de andere kant speelt er ook mee. Ik weet zeker dat er ook mensen zijn die naar de strategen luisteren en die wat minder op hebben, met name de defensieindustrie, dat ook steeds zo noemen. En die zeggen, ja, maar wacht even, natuurlijk weten we even die mannen.
Maar dat snap ik.
En die zitten niet alleen maar voor tijdens de oorlog, maar ook na de oorlog. Stel dat het allemaal ook nog op een of andere manier goed zou komen. Proberen ze ook te zorgen dat de defensie in ieder geval
ik heb ook geld binnen blijft krijgen.
En wat moet je dan tegen die mensen zeggen? Wat is het beste argument?
Nou, ik heb een niet-militair voorbeeld. Kijk, je hebt ook nog de notie dat de oude generatie transatlantici aan de Amerikaanse zijde aan het uitsterven is. En dus dat het niet, we focussen op Trump en terecht, want het risico van november is reëel. En ik kan me heel erg vinden in het voorstel van meneer Groothuis om de nucleaire umbrella garantie geloofwaardig te houden. Maar een niet-militair component is deze. We hebben transatlantische leiderschapsprogramma's. De generatie Balkenende, die generatie leiders in Europa, Rasmussen, Blair, Sarkozy, ja.
Klaas Dijkhoff, niet te vergeten,
Guy Verhofstadt, die zijn allemaal op een Amerikaans leiderschapsprogramma op een jongere leeftijd geweest. Andersom, dus vanuit Europa, een Amerikaans leiderschapsprogramma waar we heel goed en selecteren, die langs Europese hoofdsteden gaan, die langs Brussel gaan en welkom geheten worden bij meneer Groothuis in het parlement en bij de commissie. Daar zouden we ook in kunnen investeren om juist deze lange termijn commitment en deze mindset te creëren.
Ik ontmoet ze af en toe en ik doe dat ook.
Mooi zo, het gebeurt, hoor ik dat?
Ik doe dat, het gebeurt.
Kijk, dat is al gaande, moet je nagaan.
Dan de NAVO... op grote schaal of niet?
Niet op grote schaal, maar als ik het verzoek krijg, zeg ik altijd ja.
Mooi zo.
Maar dan heb ik toch nog geen antwoord op mijn vraag. Namelijk, wat zeg je tegen de mensen die zeggen, ja maar wacht even. Dit zijn mensen die de defensieindustrie willen oppoetsen. Die willen de defensieindustrie warm houden, zelfs groter maken. En daar steeds meer geld in uitgeven. Terwijl we ook andere dingen hebben die belangrijk zijn. Wat dacht u van de energietransitie, het onderwijs? Noem maar op.
Ja, dan ga ik terug naar 1936 en het Rijnland wordt gemilitariseerd. En dan heb je eigenlijk de situatie waar we nu zitten, waarin Oekraïne gemilitariseerd wordt en de ogen op Taiwan zijn gericht. En dan heb je eigenlijk nog 2 jaar tot het 1938 is en de conferentie van München is. En je gewoon Tsjechoslowakije, Sudetenland moet afstaan. En waarom? Omdat je je spul niet op orde hebt. Dan moet je weer een land afstaan aan een agressor, omdat je gewoon niet hebt geïnvesteerd. We zitten in een periode in de geschiedenis dat we nog 2 jaar hebben om ons spul op orde te krijgen, om oorlog te voorkomen.
Ja, en dan nogmaals niet om mensen bang te maken, maar om mensen juist de realiteit in ogen te leren zien.
Absoluut. De enige reden dat iemand ons niet aanvalt is omdat hij weet dat hij 10 keer harder op zijn snoet krijgt. En dat is de reden dat wij investeren en dat is de reden dat we nu voorwaarts willen.
En nog even, ik vind deze historische analogie heel erg op zijn plek. Want het interessante is ook dat we praten over appeasement en Chamberlain en die geven we de schuld. Maar als je kijkt naar de beraadslagingen in der tijd, waren de Britten zich ervan bewust dat ze onvoldoende capaciteiten hadden om geloofwaardig terug te kunnen duwen. Dus het is niet om Chamberlain te rehabiliteren hier, maar het is alleen om te zeggen dat die analogie heel acuut en urgent is, omdat wij ook niet de capaciteiten hebben. En als je die niet hebt, nou ja, we hebben gezien waar dat in het verleden toe heeft geleid.
Nee, ik weet het, heren, maar het is altijd, dat weten jullie ook, draagvlak is een vreselijk woord eigenlijk, omdat we er ook allerlei stroperigheid en zo bij hebben. Maar we hebben het wel nodig. Het is uiteindelijk heel erg belangrijk. Je wil iedereen mee hebben.
Als het niet
Toen het ging over oorlogseconomie, Rob Bauer ook, dan zijn er in eerste instantie luisteren mensen nog een tweede. En zoals u merk ik ook, jullie praten toch ook met iedereen. De man op straat, maar met iedereen. Dat is nu te makkelijk. Maar echt met iedereen. En die roepen dan ook na een paar weken, ja, maar wacht even, oorlogseconomie, worden we niet te veel opgehitst allemaal? En jullie zeggen, nee, het gaat er nou net om die boodschap om te draaien, warm te houden, dat niemand iemand een ander aan het ophitsen, dus er echt iets serieus aan de hand is.
Ja, en het gaat uiteindelijk ook, dan moet ik even zeggen, strategisch gaat het om het ondermijnen van het optimisme van wereldleiders. Ik denk dat Poetin zich vrij optimistisch heeft gevoeld dat hij binnen 3 dagen Kiev kon innemen. Misschien maximaal 3 weken. Maar het duurt nu al jaren. Ik denk dat het ondermijnen van het optimisme van Xi Jinping, dat is onze taak. Om hem continu te communiceren van wat de kosten zijn als hij Taiwan aanvalt. En dat is niet alleen op het gebied van militair, dat is heel belangrijk, maar ook op het gebied van onder die militaire drempel.
Maar diplomatie speelt hier dus een heel grote rol. Ik bedoel, diplomatie 3.0.
Maar alle biografieën die ik van Xi Jinping heb gelezen, het zijn er wat, dan zie ik in zijn hele jeugd, in zijn hele leven, iedere keer op een push comes to shove, van een grote beslissing komt, dan kiest hij altijd voor veiligheid, militaire overweging, nooit voor ideologie, nooit voor economie. Xi Jinping laat zich leiden door militaire overwegingen. Ben ik optimistisch genoeg om iets te pakken? En dat geldt voor het revanchisme, wat Tim net ook zegt.
Maar toch even, hoe sterker je bent, ook, hoe meer gevoelig hij daarvoor is.
Ja, maar de oostgrens volpakken met een geleerd air defense en deep strike capabilities en de tactisch nucleair materiaal, dat is niet gek, omdat dat verhindert dat we oorlog krijgen, mensen. Dat is niet wat we willen.
De NAVO uitbreiden, is dat ook van belang? Al die landen die op het lijstje staan, uiteindelijk bij ons voegen, ons de NAVO?
Ja, maar kijk, er is in wezen strategisch niet veel veranderd. Hè, doordat Noorwegen erbij komt. Kirkenes En Narva in Estland, die liggen dichter bij Russische steden zoals Severomorsk of Petersburg dan die Finse steden. Wat ligt daartussen? Daar ligt wat land, misschien een paar militaire bases, maar daar wonen vooral Fins-Oegrische mensen. Afstammelingen van Viktor Orbán, zullen we maar zeggen. Ik hoop dat hij zich net zo bekommert om die mensen als ik. Maar dat is even een geintje tussendoor.
Maar laten we het wel vertalen.
Het is natuurlijk heel belangrijk dat Finland daarbij is. En binnenkort hou ik in het parlement een soort symposium waar wij een soort van preparedness union willen voorstellen. Dus de Finse ambassade en ik gaan zeggen, ze hebben een whole of society approach, veel Engelse termen, maar Finse termen zijn te moeilijk. En die gaan dus met z'n allen, de hele samenleving is voorbereid op als het gebeurt. En dat betekent dat er ook afschrikkende werking van uitgaat. De mindset is goed, het wil om je te verzetten.
Maar
het
is de echte oorlogseconomie dus. Nee, daar misschien een beter woord voor verzinnen.
Nee, het is whole society defense. In 2016 denk ik, ben ik wel eens, ik heb een mooi rapport geschreven, Inside the Kremlin House of Mirrors. En toen hebben we gekeken hoe we noemden het in frontlinie staten, wat toen nog best controversieel was. Landen zich prepareerden voor de Russische dreiging. En ik ben met een collega naar Finland geweest. Dat was echt indrukwekkend.
Maar hoe gaan we dit noemen? Die Engelse term is niet goed genoeg.
Die voorbereid is. We zijn voorbereid. En dat betekent dat de Visserijcommissie moet nadenken over wat kunnen wij doen om onze wateren veilig te houden. Als er ministers bij elkaar komen over de Europese jeugd te spreken, wat doen we dan over de mentale gezondheid van onze jeugd? Wat op de Europese raadsniveau kunnen we ook Noorwegen, Turkije en het Verenigd Koninkrijk betrekken? Dat moeten we niet wachten tot het misgaat. Dat zijn voorbereidingen die we nu kunnen doen.
Maar vanuit alle disciplines en dan niet de silo's ertussen, maar die allemaal met elkaar samenwerken en alles van elkaar weten, dat iedereen erbij betrokken is, zodat we niet de fout maken, bijvoorbeeld tijdens corona met een OMT waar maar één partij steeds aan het woord was. Maar dat iedereen zich ermee bemoeit.
Bijvoorbeeld, het is een whole of society.
Nee, is er nog één heel belangrijke vraag natuurlijk. Want kijk, het gaat er ook om wie gaat straks die NAVO leiden. Is het belangrijk? Hij krijgt steeds meer steun van steeds meer landen, maar dat is nog niet rond op het moment dat wij praten. Mark Rutte, moet het per se Mark Rutte worden? Is dat echt de veruit de beste kandidaat, Tim Schrijvers?
Ik denk persoonlijk dat Mark Rutte een goede kandidaat is. Ongeacht welke partijpolitieke voorkeur je
dat
hebt.
Dat bedoel ik ook.
Je hebt het hier over een leider die al, wat is het, meer dan 13 jaar meeloopt.
Ja, dat is knap.
Een heel uitgebreid internationaal netwerk heeft. Goed met verschillende mensen overweg kan en helder kan communiceren. Ik denk ook dat het Nederland geen windeieren zal leggen. Laten we ook niet overdrijven hoeveel voordeel het zal opleveren. Maar het zal zeker niet ons nadeel zijn. Dat gezegd hebbende, laat ik het aan Bart om hier.
Nee, maar ik
ja, dat wat zullen we denk je gaat zeggen?
Ik kan daar niks anders dan lof over zeggen. Maar ik zeg nog wel één ding.
Maar toch één zwakpuntje misschien ook. Dat we,
nee, maar ik wil één voorbeeld geven van hoe het kan bijdragen aan het belang van Nederland. We hebben gezien dat ASML heeft toen George W. Bush Jr. president was, hebben ze twee superbelangrijke bedrijven overgenomen in Amerika. En de senatoren van beide huizen schreven een brandbrief. Stop deze overname door het obscure Hollandse bedrijf uit Veldhoven dat niemand kent. En toen heeft dus George W. Bush gezegd, ja, ik ken die De Hoop Scheffer. Ik ken die Balkenende. Ik ga er niet voor liggen. Succes. En zo, al dus geschieden, werd ASML wereldkampioen. Ik zou niet onderschatten hoe belangrijk het is. Dus er zitten wel voordelen aan.
Nou, het is genoeg, lijkt mij, hè?
Het is genoeg, hè?
Nee, zeker.
Ik ben fan van Mark.
En daarover gesproken, ik ben benieuwd.
Tim mag nog even.
Ik ben benieuwd wat Nederland nou in return, in ruil heeft gekregen voor het instemmen van exportverboden op ASML.
Nou ja, dat is misschien de vraag die we toch nog even willen beantwoorden. We hebben nu gelukkig de tijd ook in deze podcast. En normaal gesproken moet je zeggen, we zijn er doorheen. Maar ja, met zo'n vraag wil ik wel het antwoord weten van Bart Groothuis. Heeft nu rustig kunnen nadenken?
Heeft het al met de NAVO te maken? Nee, ik wil wel op ingaan. Kijk, wat allerbelangrijkste is dat Nederland er zelf ook een belang in ziet. Nee, het heeft echt met de NAVO te maken namelijk. Kijk, het gaat echt over militaire industrie. De China heeft twee hypersonenraketten. De DF-16 en de DF-26D. Een korte en wat langere afstandsraket. En met goed fatsoen kun je eigenlijk die Zuid-Chinese zee niet meer binnenvaren. Die raketten gaan zo snel dat je luchtafweer is er eigenlijk niet tegen gebouwd. En waar het om gaat is, als je die raketten ook nog eens op zijn doel kunt geleiden en ook nog eens door de lucht doelselectie kunt laten doen, dan heb je heel veel rekenkracht nodig. En daarvoor heb je de meest geavanceerde chips nodig die er zijn. Daar hebben ze ook die machines voor nodig voor ASML.
Maar wat heb je in return gekregen?
En daarom is het belangrijk dat Nederland uit eigen overweging zegt, wij willen dit niet.
Dus je hoeft niks in return.
De Nederlandse regering heeft heel duidelijk gezegd, dit is in ons belang, wij willen dit. Dat is de officiële verklaring van de Nederlandse regering. Overigens vind ik dat het in de toekomst in Brussel moet worden afgesproken.
En kijk, alsnog kan China dit soort chips produceren. Moet ze alleen het langer draaien. Dus het wordt een stuk duurder. En er is iets te zeggen over het strategische rationaal. Maar mij ging het om terug naar de bondgenootschappelijke relatie. Ja. Het gaat erom welke relatie er tussen Europa en Amerika bestaat. En ik denk dat het tijd is voor een proces van Europese emancipatie. En dat moet een grote militaire component hebben. En vanuit daar zul je ook op andere vlakken een gelijkwaardige relatie zien ontstaan.
Goed, ik dank jullie. Tim Swijs, directeur onderzoek bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Bart Groot als Europarlementariër voor de VVD. Graag. Weer de stratege, vaker beluisteren. Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.